From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 182ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van instituten aan de Salt Lake University.
President Henry B. Eyring, first counselor in
President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brethren, we welcome you.
Broeders, wij verwelkomen u in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 182ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapdragers in vele steden over de hele wereld uitgezonden. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van de instituten aan de Salt Lake University, dat onder leiding staat van Hall W. Rumrell, Craig Allen en Dennis Noordveld, met Richard Elliott aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Jesus, Savior, Pilot Me. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Yoon Won Choi van de 70.
Over lies and pain. Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Als wij, als broeders van het priesterschap, hier vergaderen, geven wij dank voor de vele zegeningen die u ons geeft. Wij danken u voor onze liefhebbende profeet, president Monson en zijn raadgevers. En ook de broeders van het Quorum der 12 Apostelen. Wij danken u voor hun groot voorbeeld en hun onderricht. En we willen hen volgen. Vader, we vragen om uw leiding en om uw zegeningen voor ieder van ons als we deze bijeenkomst bijwonen vanavond. Dat we onze ogen en oren mogen openen, ons verstand geopend mag worden en ons hart, zodat we kunnen zien ook de verborgenheden des hemels door het woord van de Heer. Vader, we houden van u en we houden van Jezus Christus. We zijn dankbaar voor zijn verzoening, zijn offer en zijn volmaakt voorbeeld dat we willen navolgen. We vragen om de geest op alle sprekers vanavond te zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Het koor brengt nu Carry On ten gehore. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen. Na hem spreekt bisschop Richard C. Edgley, die vanmiddag is ontheven als eerste raadgever in de presiderende bisschop. Daarna luisteren we gaarne naar broeder Adrian Ochoa, tweede raadgever in het Algemeen Jonge Mannenpresidium. Elder Bednar.
Carry on.
My beloved brethren, I am grateful we can worship.
Geliefde broeders, ik ben dankbaar dat we met zo'n grote groep priesterschapdragers bijeen zijn in aanbidding. Ik hou van u en bewonder u voor uw waardige levenswandel en uw goede invloed overal ter wereld. Ik verzoek u te overwegen wat uw antwoord zou zijn op de vraag die president David O. McKay lang geleden aan de leden van de kerk stelde. Ik citeer: als men u zou vragen om kort weer te geven wat het allerbelangrijkste kenmerk van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen is, wat zou u dan zeggen? Einde citaat. President McKay beantwoordde zijn eigen vraag en zei dat het goddelijke gezag van het priesterschap was. De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen onderscheidt zich van kerken die zeggen hun gezag te kunnen ontlenen aan historische opvolging, de schriften of een theologische opleiding. Wij verklaren onomwonden dat hemelse boodschappers het gezag van het priesterschap door handoplegging aan de profeet Joseph Smith hebben verleend. Mijn boodschap behelst dit goddelijke gezag en de machten des hemels. Ik bid vurig om de hulp van de Geest des Heren, nu we ons samen in deze belangrijke waarheden verdiepen. Het priesterschap is het gezag van God dat Hij aan mannen delegeert, waarmee zij gerechtigd zijn om in alles ten behoeve van het heil van de mens te handelen. Het priesterschap is het middel dat de Heer gebruikt om op aarde zielen te redden. Een van de kenmerkende eigenschappen van de kerk van Jezus Christus, zowel vanouds als heden ten dagen, is haar gezag. Er kan geen ware kerk zijn zonder goddelijk gezag. Het gezag van het priesterschap wordt verleend aan gewone mannen. Waardigheid en gewilligheid, niet ervaring, deskundigheid of opleiding, zijn de vereisten om tot het priesterschap te worden geordend. Hoe iemand het priesterschap ontvangt, wordt uitgelegd in het vijfde geloofsartikel. Wij geloven dat iemand van Gods wegen moet worden geroepen door profetie en door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezitten om het evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen. Aldus ontvangt een jongen of een man het priesterschapsgezag en wordt hij tot een specifiek ambt geordend door iemand die het priesterschap zelf draagt en die daardoor een leider met de noodzakelijke priesterschapssleutels voor gevraagd is. Van een priesterschapsdrager wordt verwacht dat hij dit heilige gezag uitoefent in overeenstemming met de heilige wil, zin en doeleinden van God. Het priesterschap heeft niets van doen met zelfzucht. Het priesterschap wordt altijd gebruikt om anderen te dienen, te zegenen en te versterken. Men ontvangt het hoge priesterschap met een plechtig verbond dat iemand ertoe verplicht om te handelen met het gezag dat is verleend en in het ambt waartoe hij is geordend. Van dragers van Gods heilige priesterschap wordt verwacht dat zij een rentmeester zijn die handelen, niet iemand die met zich laat handelen. Het priesterschap is in en van zichzelf actief in plaats van passief. President Ezra T. Benson heeft erover gezegd, ik citeer: het is niet genoeg om het priesterschap te ontvangen en dan passief af te gaan zitten wachten totdat iemand ons aan het werk zet. Na het priesterschap te hebben ontvangen, hebben we de plicht om actief en ijverig betrokken te raken bij de verspreiding van rechtschapenheid op aarde, omdat de Heer heeft gezegd: maar wie niets doet totdat het hem geboden wordt en een gebod met een weifelend hart ontvangt en het traag nakomt, die is verdoemd. Einde citaat. President Spencer W. Kimball legde ook nadruk op het actieve karakter van het priesterschap. Ik citeer: iemand breekt het priesterschapsverbond als hij de geboden overtreedt, maar ook als hij zijn taken niet uitvoert. Iemand hoeft dus eigenlijk niets te doen om dit verbond te verbreken. Einde citaat. Als we onze priesterschapstaken zo goed mogelijk vervullen, kunnen we met macht in het priesterschap worden gezegend. Mannen en jongens, zoals wij krijgen macht in het priesterschap, wat Gods macht is. En dat vergt rechtschapenheid, getrouwheid, gehoorzaamheid en ijver van ons. Een jongen of man kan het priesterschapsgezag door handoplegging ontvangen, maar zal geen macht in het priesterschap hebben als hij ongehoorzaam, onwaardig of onwillig is. De rechten van het priesterschap zijn onafscheidelijk verbonden met de machten des hemels, en de machten des hemels kunnen niet beheerst noch aangewend worden dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid. Dat die ons kunnen worden verleend, dat is waar. Maar wanneer wij trachten onze zonden te bedekken of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van onrechtvaardigheid, zeggenschap of heerschappij of dwang op de ziel der mensen kinderen uit te oefenen, zie, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd, en wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man. Broeders, als een jongen of een man die het priesterschap ontvangt verzuimt te doen wat nodig is om voor macht in het priesterschap in aanmerking te komen, is dat onaanvaardbaar voor de Heer. Priesterschapsdragers, zowel jong als oud, hebben zowel het gezag als de macht nodig, de noodzakelijke toestemming en de geestelijke kracht om God in het heilswerk te vertegenwoordigen. Ik ben opgegroeid in een gezin met een gelovige moeder en een geweldige vader. Mijn moeder stamde af van de pioniers die hun hele hebben en houden voor de kerk en het koninkrijk van God opofferden. Mijn vader was geen lid van onze kerk en koesterde als jonge man het verlangen om een katholiek priester te worden. Uiteindelijk koos hij ervoor om niet naar het seminarie te gaan, maar vond hij emplooi als gereedschaps- en verfmaker. Het grootste deel van zijn huwelijksleven woonde mijn vader met ons de diensten van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen de laatste dagen bij. Het was zelfs zo dat de mensen in onze wijken geen idee van hadden dat mijn vader geen lid van de kerk was. Hij speelde in en coachte het softbalteam van de wijk, assisteerde bij de scoutingactiviteiten en steunde mijn moeder bij haar verschillende roepingen en taken. Ik heb eens een belangrijke les van mijn vader geleerd, die verband hield met priesterschapsgezag en macht. Als jonger vroeg ik mijn vader een paar keer per week wanneer hij zich ging laten dopen. En elke keer als ik hem daarmee aan zijn hoofd zeurde, reageerde hij liefdevol maar resoluut. David, ik ga geen lid van de kerk worden voor je moeder, voor jou of voor wie dan ook. Ik word pas lid van deze kerk als ik zeker weet dat het de juiste beslissing is. Het zal in mijn eerste tienerjaren zijn geweest dat ik het volgende gesprek met mijn vader had. We waren net thuisgekomen van de kerk toen ik mijn vader vroeg wanneer hij zich ging laten dopen. Hij glimlachte en zei: David, jij bent de enige die mij deze vraag maar blijft stellen. Maar nu heb ik een vraag voor jou. Geweldig, dacht ik. Voor mij was dat het bewijs dat er schot in de zaak zat. Mijn vader ging verder. Dave, jouw kerk predikt dat het priesterschap lang geleden van de aarde is weggenomen, maar dat hemelse boodschappen het weer aan Joseph Smith hebben verleend. Klopt dat? Ik antwoordde dat dat klopte. Toen zei hij: goed, dan is hier mijn vraag. Elke week in de priesterschapsvergadering hoor ik de bisschop en andere priesterschapsleiders de broeders bijna smeken om hun huisonderwijs en andere priesterschaptaken niet te vergeten. Als jouw kerk werkelijk het herstelde priesterschap van God heeft, waarom gaan zoveel mannen in jouw kerk dan niet anders om met hun godsdienstige taken dan de mannen in mijn kerk? Ik was met stomheid geslagen. Ik wist niet wat ik moest zeggen tegen mijn vader. Broeders, ik ben van mening dat mijn vader het bij het verkeerde eind had om de geldigheid van het goddelijke gezag in de kerk te laten afhangen van de tekortkomingen in de mannen in onze wijk. Maar vervat in zijn vraag was de juiste veronderstelling dat mannen die Gods heilige priesterschap dragen anders dan andere mannen behoren te zijn. Mannen die het priesterschap dragen zijn niet van nature beter dan andere mannen, maar ze moeten wel anders handelen. Mannen met het priesterschap behoren niet alleen het priesterschapsgezag te hebben ontvangen, maar ook waardige en getrouwe machtskanalen Gods te worden. Wees rein, gij die de vaten des Heren draagt. Ik ben de les van mijn vader over priesterschapsgezag en macht nooit vergeten. Mijn vader was een goed man die niet tot onze kerk behoorde, maar die meer verwachtte van mannen die beweerden Gods priesterschap te dragen. Door dat gesprek met mijn vader op een zondagmiddag vele jaren geleden kreeg ik het verlangen om een goede jongen te zijn. Ik wilde geen slecht voorbeeld en struikelblok voor mijn vader zijn, want ik wilde dat hij het herstelde evangelie aanvaarde. Ik wilde alleen maar een goede jongen zijn. En broeders, de Heer wil dat alle dragers van zijn gezag altijd en overal eerzame, deugdzame en goede jongens zijn. Wellicht vindt u het leuk om te weten dat mijn vader zich een aantal jaren later heeft laten dopen. En daarna had ik het voorrecht om hem het Aaronisch en het Melchizedeks priesterschap te verlenen. Een van de mooiste ervaringen van mijn leven was mijn vader het gezag en uiteindelijk de macht van het priesterschap te zien ontvangen. Ik vertel u over deze les die ik van mijn vader leerde om nadruk te leggen op een eenvoudige waarheid. Het gezag van het priesterschap ontvangen door handoplegging is een belangrijk begin, maar het is niet genoeg. Door ordening krijgt iemand het gezag, maar daarnaast is een rechtschapen levenswijze vereist om met macht te handelen wanneer we zielen verheffen, onderwijzen en getuigen, zegenen en raadgeven en het heilswerk bevorderen. In deze gewichtige tijd van de wereldgeschiedenis dienen u en ik als priesterschapdrager rechtschapen te zijn en doeltreffende werktuigen in de handen van God. We moeten opstaan als mannen Gods. U en ik doen er goed aan om acht te slaan op en lering te trekken uit het voorbeeld van Nefi, kleinzoon van Heleman, en de eerste van de 12 discipelen die door de Heer aan het begin van zijn bediening onder de Nefieten werden geroepen. En hij leerde hun vele dingen. En Nefi leerde met kracht en met groot gezag. Na de tempelaanbevelingsgesprekken die ik als bisschop en later als ringpresident voerde, vroeg ik de gehuwde zusters vaak hoe ik hen en hun gezin het beste van dienst kon zijn. De antwoorden die ik van deze toegewijde vrouwen kreeg, kwamen in grote lijnen overeen en waren zowel leerzaam als alarmerend. De zusters klaagden of kritiseerden zelden, maar ze reageerden vaak als volgt. Wilt u mijn man alstublieft duidelijk maken welke verantwoordelijkheid hij thuis als priesterschapdrager heeft? Ik ben vaak degene die zorgt dat de schriftstudie, gezinsgebed en gezinsavond gedaan wordt. En dat zal ik blijven doen. Maar ik zou willen dat mijn man als gelijkwaardige partner voor de solide priesterschapsleiding zou zorgen die alleen hij kan geven. Wilt u mijn man alstublieft leren hoe hij thuis de patriarch en priesterschapsleider kan worden die presideert en beschermt. Ik moet vaak denken aan die oprechte zusters en wat ze zeiden. Ook nu krijgen de priesterschapsleiders dergelijke geluiden te horen. Veel vrouwen zouden graag een man hebben die niet alleen het priesterschapsgezag heeft, maar ook de priesterschapsmacht. Ze willen dolgraag een gelijkspan zijn met een getrouwe echtgenoot en priesterschapscollega met wie zij kunnen werken aan een op Christus en het evangelie gericht gezin. Broeders, ik beloof u dat als u en ik in gebed nadenken over de smekingen van die zusters, de Heilige Geest ons zal helpen om onszelf te zien zoals we werkelijk zijn en te zien waarin wij onszelf dienen te veranderen en te verbeteren. En de tijd om dat te doen is nu. Vanavond herhaal ik de leerlingen van president Thomas S. Monson, die ons heeft opgeroepen om een rechtschapen voorbeeld te zijn. Hij heeft ons er voortdurend aan herinnerd dat we in dienst van de Heer zijn en recht hebben op zijn hulp, op voorwaarde dat we die hulp waardig zijn. U en ik dragen het priesterschap dat in deze bedeling op aarde door hemelse boodschappers is teruggebracht. Namelijk Johannes de Doper en Petrus, Jacobus en Johannes. En daarom kan iedere man die het Melchizedeks priesterschap ontvangt, zijn priesterschapsgezag rechtstreeks op de Heer Jezus Christus terugvoeren. Ik hoop dat we dankbaar zijn voor deze geweldige zegen. Het is mijn bede dat we rein en waardig zullen zijn, zodat we bij de uitoefening van dit heilige gezag de Heer kunnen vertegenwoordigen. Mogen ieder van ons zich macht in het priesterschap eigen maken. Ik getuig dat het heilige priesterschap in deze laatste dagen op aarde is hersteld en in het bezit is van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik getuig ook dat president Thomas S. Monson de presiderende hoge priester van de hoge priesterschap in de kerk is. Hij is de enige persoon op aarde die alle priesterschapssleutels bezit en bevoegd is om die te gebruiken. Daarvan getuig ik plechtig in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
In de afgelopen maanden is er in de kerk steeds meer nadruk komen te liggen op echte groei. Door iedereen die daarvoor openstaat de verlossende verordeningen en verbonden aan te bieden en een machtige verandering van hart te ondergaan, zoals beschreven door Alma. Een van de zinvolste en belangrijkste manieren om die echte groei te bevorderen is door de reddende hand toe te steken aan hen die zijn gedoopt, maar niet actief zijn en aan wie de zegeningen en helsverordeningen voorbij gaan. Ongeacht welke roeping we ook hebben, huisonderwijzer of huisbezoekster, zondagsschoolleerkracht, bisschop, vader, moeder of algemene autoriteit, iedereen kan iets belangrijks bijdragen aan deze reddingsactie. In feite is het ieders goddelijke roeping om alle ons gezin, niet-leden, minder actieve leden en zondaars tot Christus te brengen om de helsverordeningen te ontvangen. Zo'n 30 jaar geleden op zondagochtend, toen ik deel uitmaakte van een ringpresidium, kregen we een telefoontje van een van onze trouwe bisschoppen. Hij gaf aan dat zijn wijk zo snel was gegroeid dat hij geen zinvolle roepingen meer aan alle goede leden kon geven. Hij verzocht ons om de wijk te splitsen. Na daarvoor een aanvraag te hebben ingediend, besloten we als ringpresidium om de wijk te bezoeken en die geweldige broeders en zusters als ringzendeling te roepen. De derde persoon waar ik langs ging was een jonge studente aan de plaatselijke universiteit. Na een inleidend gesprekje riep ik haar als zendelingen. Het was even stil. Toen zei ze, president, weet u niet dat ik niet meer naar de kerk ga? Toen was ik het die even stil was, waarna ik zei, nee, dat wist ik niet. Ze ging verder, ik ben al jaren inactief. Toen zei ze, weet u niet dat het best moeilijk is om terug te komen als je inactief bent? Ik zei, nee, de dienst begint om 9:00. Als je komt, hoor je erbij. Daarop zei ze, nee, zo makkelijk gaat dat niet. Er zijn zoveel belemmeringen. Je vraagt je af of ze je wel zien staan en of ze je niet aan je lot overlaten. En je vraagt je toch onwillekeurig af of je wel in de groep past en of je nieuwe vrienden krijgt. De tranen rolden over haar wangen. Ze ging verder. Ik weet dat mijn vader en moeder al jaren bidden dat ik terug naar de kerk zal komen. Ze zweeg en zei vervolgens, de afgelopen 3 maanden bid ik al om moed, kracht en leiding, omdat ik weer actief wil worden. Toen vroeg ze, president, denkt u dat deze roeping misschien een antwoord op mijn gebed is? Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik zei, ik geloof dat de Heer je gebeden heeft verhoord. Ze aanvaarden de roeping niet alleen, maar werd ook een goede zendelinge. Ik weet zeker dat ze niet alleen zichzelf, maar ook haar ouders blij maakte. En waarschijnlijk ook andere familieleden. Ik leerde het een en ander uit dit en soortgelijke gesprekken. Bijvoorbeeld dat veel mensen dagelijks bidden en de Heer om hulp smeken om hun dierbaren te redden. En dat het makkelijker gezegd dan gedaan is voor een minder actief lid om weer naar de kerk te gaan. Ze hebben hulp nodig, ze hebben steun nodig, ze hebben begeleiding nodig. Dat neemt niet weg dat er minder actieve leden zijn die weer actief willen worden. En het is mij duidelijk geworden dat veel minder actieve leden best de roeping willen als men dat hen vraagt. En ook dat een minder actief lid het verdient om als gelijke behandeld te worden en om als zoon of dochter van een liefdevolle God beschouwd te worden. Door de jaren heen heb ik me wel eens afgevraagd hoe dit gesprek was verlopen als ik haar als minder actief lid had benaderd. Die afweging laat ik aan u over. Maar wees alstublieft even aardig naar mij. Heeractivering is sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van het werk van de Heer. Hoewel redden een taak van ieder lid is, is het de taak van Aaronisch en Melchizedek's priesterschapsdragers om hier leiding aan te geven. Ten slotte gaat het daar allemaal om in de priesterschap. Alle mensen tot de verbonden brengen die tot verhoging leiden. Gemoedsrust, geluk en eigenwaarde brengen. U herinnert zich vast wel het verhaal van Alma de Jonge in het Boek van Mormon. Dat hij erachter kwam dat de Zoramieten van de kerk waren weggevallen. Hij vormde een heractiveringsteam om die mensen te redden. Voordat ze op pad gingen, richtten ze de volgende smeekbede tot de Heer. O Heer, wilt Gij ons geven dat wij erin zullen slagen en wederom tot u te brengen in Christus. Zie, o Heer, hun ziel is kostbaar en velen van hen zijn onze broeders. Daarom, o Heer, geef ons kracht en wijsheid om deze, onze broeders, wederom tot u te kunnen brengen. Een paar maanden geleden sprak ik met nieuwe leden, minder actieve leden en leden die weer actief waren geworden. Een man van mijn leeftijd kwam naar me toe en zei: ik ben het grootste gedeelte van mijn leven minder actief geweest. Ik ging in mijn jeugd al niet meer naar de kerk. Nu ben ik terug en verricht ik tempelwerk met mijn vrouw. Om hem te laten voelen dat het in orde was, zei ik tegen hem: eind goed, al goed. Daarop antwoordde hij: nee, het is niet al goed. Ik ben weer actief, maar ik ben al mijn kinderen en kleinkinderen kwijt. En nu ervaar ik het verlies van mijn achterkleinkinderen. Geen van hen gaat naar de kerk. Het is niet al goed. In onze familie hebben we een voorouder die in Europa lid werd toen de kerk nog maar net bestond. Eén zoon werd inactief. Mijn vrouw en ik hebben geprobeerd om de inactieve nakomelingen van die voorouder te traceren. Op basis van deze gereden aannames kwamen mijn vrouw en ik echter tot de conclusie dat er gedurende 6 generaties een verlies van wel zo'n 3000 familieleden te betreuren valt. Voeg daar nog eens 2 generaties aan toe. Theoretisch zou het verlies dan kunnen oplopen tot tussen de 20.000 en 30.000 kinderen van onze hemelse Vader. De opdracht om te redden is op een van de meest fundamentele leerstellingen van de kerk gebaseerd. Bedenkt dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. Want ziet, de Heere uw Verlosser onderging de dood in het vlees. Aldus leed Hij de pijnen van alle mensen, opdat alle mensen zich mochten bekeren en tot Hem komen. En al waren het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts 1 ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn Vader? Ik heb door de jaren heen het voorrecht gehad om een paar minder actieve leden te redden. En als ik er eentje terug naar de kerk begeleid, zie ik het niet als één ziel terugbrengen. Dan zie ik 6, 7 of meer generaties, misschien duizenden zielen. Dan denk ik aan de tekst. Al waren het zo dat u slechts 1 ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde zijn? De Heer zei tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Dat hoeft niet zo te zijn. We beschikken over duizenden capabele, waardige priesterschapsdragers en miljoenen toegewijde leden in alle delen van de wereld. We hebben goed functionerende wijkraden, priesterschapsdragers, de ZTV en andere organisaties die de opdracht hebben gekregen om te redden. Zielen redden is het werk waartoe de Heiland ons allen heeft geroepen. Even hiervoor verwees ik naar het gebed dat Alma en zijn collega's uitspraken voordat ze begonnen aan hun reddingsactie onder de Zoramieten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 500 Amerikaanse soldaten en pro-geallieerde plaatselijke bewoners in een gevangenenkamp vastgehouden. Omdat de gevangenen werden afgebeuld en men voor hun leven vreesde, werd er een reddingsteam van zo'n 100 Amerikaanse soldaten ingezet om ze te bevrijden. Toen het reddingsteam klaar was om tot actie over te gaan, gaf de commandant het volgende bevel. Mannen, ga vanavond naar jullie religieuze leider, kniel neer en zweer aan God dat je, zolang je nog niet je laatste adem hebt uitgeblazen, die mannen geen minuut langer laat lijden. Deze reddingsactie had een bevrijding tot gevolg. Moeten we soms minder moedig te werk gaan met het redden van hen die geestelijke en eeuwige gevolgen kunnen ondervinden? Moeten we soms minder toegewijd aan de Heer zijn? Tot slot, ontstaat onze toewijding als lid van de kerk, van de ware en levende kerk van Christus, uit het feit dat de Heer voor ieder individu geleden heeft. Niet leden, minder actieve leden, zondaars en onze eigen familieleden. Ik geloof dat wij de vreugde, gemoedsrust en het geluk van het evangelie over kunnen dragen aan duizenden en honderdduizenden en miljoenen van de daaropvolgende generaties. Ik geloof dat we succesvol kunnen zijn, omdat dit de kerk van de Heer is en omdat we vanwege ons priesterschap en lidmaatschap geroepen zijn om te slagen. Ik geef u dat getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
Not long ago, I was in South Africa.
Kort geleden was ik in Zuid-Afrika bij iemand op bezoek met Tabiso, eerste raadgever in het priesterskworum van de wijk Kagiso. Tabiso en zijn bisschop, die de sleutels van het quorum bezit en het presideert, hadden voor minder actieve quorumleden gebeden en naar inspiratie gezocht over wie ze konden bezoeken en hoe ze hen konden helpen. Ze kregen de ingeving om bij Tebelle op bezoek te gaan en hadden mij uitgenodigd om mee te gaan. Nadat we langs de woeste waakhond waren geglipt, kwamen we in de huiskamer van Tebello, een rustige jonge man die niet meer naar de kerk ging omdat hij op zondag te druk met andere zaken had gekregen. Hij was wel zenuwachtig, maar ook blij dat we waren gekomen. Hij haalde zelfs de rest van het gezin erbij. De bisschop uitte zijn liefde voor het gezin en sprak over hun verzegeling in de tempel, zodat ze een eeuwig gezin konden worden. Dat trof hen diep. We voelden allemaal duidelijk de invloed van de Heilige Geest bij elk woord en elke emotie. Maar wat Tabiso tijdens het bezoek zei, gaf de doorslag. Het leek mij dat deze jonge priester met de taal der engelen sprak. Liefdevolle woorden die we allen ten volle begrepen, waardoor vooral zijn vriend werd geraakt. Ik genoot altijd erg van onze gesprekken in de kerk, zei hij. Je zei altijd wel iets vriendelijks tegen me. Onze voetbalploeg is trouwens zo goed als uit elkaar gevallen, nu je niet meer komt. Je kunt echt goed voetballen. Het spijt me, antwoordde Tebello. Ik kom wel weer. Dat zou echt tof zijn, zei Tabiso. En weet je nog hoe we ons op zending voorbereiden? Zullen we daar dan weer mee verder gaan? Ja, zei Tabello nogmaals. Ik wil er weer bij horen. Als raadgever in het Algemeen Jonge Mannenpresidium ervaar ik misschien wel de meeste vreugde als ik zie dat Aaronisch priesterschapsdragers over de hele wereld de macht van het Aaronisch priesterschap aanwenden. Maar jammer genoeg zie ik vaak jonge mannen om me heen die geen begrip hebben van al het goede dat ze kunnen doen met de macht die ze bezitten. Zoals we net gehoord hebben van ouderling Bednar, is het priesterschap de power, de macht van God om in zijn naam ten behoeve van zijn kinderen te handelen. Iedere jonge man, iedere Aaronisch priesterschapsdrager, als die nu eens ten volle besefte dat het priesterschap de sleutel van de bediening van engelen in zich draagt. Als hij nu eens inzag dat hij de heilige plicht heeft om zijn vrienden het pad te wijzen dat naar de heiland leidt. Als het nu eens tot hen doordrong dat onze hemelse Vader hem de macht heeft gegeven om de waarheden van het herstelde evangelie zo duidelijk en oprecht uiteen te zetten dat anderen de onmiskenbare waarheid achter de woorden van Christus zullen voelen. Beste jonge mannen van de kerk, ik wil jullie graag een vraag stellen waarvan ik hoop dat je die nooit zult vergeten. Is er een grotere macht op aarde dan het priesterschap van God? Welke macht zou er groter kunnen zijn dan de macht om het leven van je medemensen uit naam van je hemelse Vader te veranderen? Om hen bij te staan op het pad naar eeuwig geluk, waarvoor zij zich moeten reinigen van zonde en onrecht. Net als elke andere macht dient het priesterschap aangewend te worden om het goede tot stand te brengen. Jullie zijn geroepen om op te staan en je licht te laten schijnen. Niet om je licht in het duister te verbergen. Alleen de moedigen zullen tot de uitverkorenen gerekend worden. Naarmate je de macht van het heilige priesterschap aanwendt, zullen je moed en zelfvertrouwen toenemen. Jonge mannen, jullie weten dat je op je best bent als je God dient. Jullie weten dat je het gelukkigst bent als je ijverig bezig bent met goede werken. Maak de macht van je priesterschap groot door rein en waardig te leven. Ik herhaal de oproep die ouderling Holland hier 6 maanden geleden deed. Hij zei toen: ik zoek naar mannen, jong en oud, die deze strijd tussen goed en kwaad belangrijk genoeg vinden om mee te doen en hun stem te laten horen. Wij zijn in oorlog. Ik vraag om een krachtiger en toegewijder stem. Niet alleen een stem tegen het kwaad, maar ook een stem voor het goede. Een stem voor het evangelie. Een stem voor God. Jazeker, Aaronisch priesterschapsdragers, we zijn in oorlog. En in deze oorlog verdedigen we ons het best tegen het kwade door actief het goede te bevorderen. Je kunt niet naar schunnig taalgebruik luisteren en net doen of je het niet hoort. Je kunt niet in je eentje of met anderen naar beelden kijken waarvan je weet dat ze smerig zijn en net doen of je ze niet ziet. Je kunt het onreine niet aanraken en net doen alsof er niks aan de hand is. Je kunt niet passief toekijken terwijl Satan gezonde en reine zaken probeert te vernietigen. Kom liever dapper op voor hetgeen je weet dat waar is. Als je iets hoort of ziet wat tegen de normen van de Heer indruist, denk dan aan wie je bent, een soldaat in het leger van God zelf, met de bevoegdheid van zijn heilig priesterschap. Er is geen beter wapen tegen de vijand, de vader der leugens, dan de waarheid. De waarheid die uit jullie mond voortgaat wanneer je de macht van het priesterschap aanwendt. Sommige van je leeftijdsgenoten zullen respect voor je moed hebben en voor je integriteit. En sommige niet, maar dat geeft niet. Je zult het respect en vertrouwen van je hemelse Vader winnen, omdat je zijn macht voor het bereiken van zijn doeleinden hebt gebruikt. Ik roep ieder quorumpresidium in de Aaronische priesterschap op om opnieuw het vaandel der vrijheid op te richten en je bataljons te groeperen en aan te voeren. Gebruik je priesterschapsmacht om anderen uit te nodigen tot Christus te komen, door middel van bekering en de doop. Jullie hebben het mandaat en de macht van je hemelse Vader gekregen om dat te doen. 2 jaar geleden was ik in Santiago in Chili. Daar was ik diep onder de indruk van Daniel Olate, een jonge man die vaak met de zendelingen meeging. Ik vroeg of hij mij kon schrijven en hij heeft me onlangs toestemming gegeven om een stukje uit zijn e-mail voor te lezen. Ik ben nog maar net 16 geworden en ben op die zondag tot het ambt van priester geordend. Op diezelfde dag heb ik een vriendin gedoopt, ze heet Carolina. Ik had haar over het evangelie verteld. Ze ging regelmatig mee naar de kerk en ontving zelfs haar medaillon persoonlijke vooruitgang. Maar haar ouders stonden niet toe dat ze zich liet dopen. Ze wilden mij eerst beter leren kennen. Ze wilden dat ik haar doopte, dus moesten we een maand wachten totdat ik die zondag 16 werd. Het voelt gewoon goed. Zo goed, zei hij, om zo'n goed mens tot de doop te leiden. Ik ben blij dat ik haar mocht dopen. Daniel is slechts een van de jonge mannen wereldwijd die leven naar de macht van God die aan hen is toevertrouwd. Een ander voorbeeld is Luis Fernandez uit Honduras, die doorhad dat zijn vriend zich op een gevaarlijk pad bevond en zijn getuigenis aan hem gaf, waardoor hij letterlijk zijn leven redde. Weer een ander voorbeeld is Olavo uit Brazilië. Olavo was thuis een vaste dienaar. Hij bracht zijn moeder ertoe om weer helemaal actief in de kerk te worden. Enkele van die verhalen en vele soortgelijke andere vindt u op de kerkelijke website voor de jeugd. Geef maar eens een zoekopdracht in Google. De Heer heeft overigens het internet, sociale media en andere technologische hulpmiddelen in jullie handen gegeven om je te helpen je priesterschapstaken uit te voeren en invloed op anderen te hebben door middel van waarheid en deugd. Beste jonge mannen, als je de macht van het priesterschap aanwendt op de manier die ik zojuist heb beschreven, bereid je je voor op toekomstige taken. Maar jullie doen nog veel meer. Net zoals Johannes de Doper, die voorbeeldige Aaronisch priesterschapsdrager, bereiden jullie de komst van de Heer voor en maken jullie zijn paden recht. Als je net zoals Johannes moedig het evangelie van bekering en de doop verkondigt, bereid je de mensen voor op de komst van de Heer. Er wordt jullie vaak verteld dat je enorm potentieel hebt. Wel, nu is de tijd om dat potentieel in daden om te zetten, om gebruik te maken van de vaardigheden die je van God hebt gekregen, om anderen tot zegen te zijn en hen uit de duisternis naar het licht te brengen en om de weg van de Heer te bereiden. Van de kerk hebben jullie het boekje Plicht jegens God gekregen om je bij je taken te helpen. Bestudeer het vaak. Stap even uit de wereld van technologie om te bidden en de Heer om leiding te vragen. Sta daarna op en gebruik de macht van God. Ik beloof jullie dat je antwoord van je hemelse Vader krijgt over hoe je je eigen leven moet inrichten en anderen bij kunt staan. Ik citeer tot slot de woorden van president Monson. Onderschat nooit de kracht van de verrijkende invloed van je getuigenis. Je kunt de onopgemerkte opmerken. Als jullie ogen hebben om te zien, oren om te horen en een hart om te voelen, kun je andere leeftijdsgenoten de hand reiken en redden. Ik getuig tot jullie dat de macht van het priesterschap echt bestaat. Ik heb zelf een getuigenis verkregen door het priesterschap aan te wenden. Ik heb telkens weer wonderen verricht zien worden door hen die de macht van het Aaronisch priesterschap bezitten. Ik ben getuigenis geweest van de macht van de bediening van engelen doordat getrouwe Aaronisch priesterschapsdragers, vervuld van de geest, woorden van hoop spraken en het hart roerden van iemand die licht en liefde nodig had. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, onze Leidsman en onze Heiland. Amen.
choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Gij ouderlingen Israëls, lofzang 201. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Vervolgens heb ik het voorrecht om enkele woorden tot u te spreken.
Ik
waardeer het dat ik met u, de broeders van het priesterschap, bijeen kan komen en ik verheug mij met u over het wonder van het evangelie van Jezus Christus. Ik prijs u om uw geloof, uw werken en uw constante goedheid. We zijn met elkaar verbonden doordat we alle tot het priesterschap van God zijn geordend door hen aan wie het heilige priesterschapsgezag, aan wie hij het heilige priesterschapsgezag heeft toevertrouwd. Dat is geen kleinigheid. Het is een heilige opdracht. Ik heb zitten nadenken over twee belangrijke roepingen die ik als priesterschapdrager in de kerk heb ontvangen. De eerste kwam als diaken. Ik ging met mijn familie naar een gemeente van de kerk in Frankfurt, Duitsland. We hadden veel geweldige mensen in onze kleine gemeente. Eén daarvan was onze gemeentepresident, broeder Landschulz. Ik bewonderde hem zeer, ook al leek hij altijd nogal serieus en officieel. En had hij bijna altijd een donker pak aan. Ik weet nog dat ik als jonge man grapjes maakte met mijn vrienden over hoe ouderwets onze gemeentepresident was. Ik vind dat grappig om over na te denken, want de jeugd ziet mij ten dagen hoogstwaarschijnlijk ook zo. Op een zondag vroeg president Landschulz of hij met me kon spreken. Mijn eerste gedachte was, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik dacht aan alles wat ik gedaan had dat misschien tot dit gesprek van gemeentepresident tot diaken had kunnen leiden. President Landschulz leidde me naar een klaslokaaltje. We hadden geen kantoorkamer voor de gemeentepresident. En riep me daar als diakenen quorumpresident. Dit is een belangrijke functie, zei hij, waarna hij uitgebreid uitlegde waarom. Hij ging dieper in op wat hij en de Heer van me verwachten en hoe zij me zouden helpen. Ik weet niet meer wat hij allemaal zei, maar wel hoe ik me voelde. Terwijl hij sprak, werd mijn hart vervuld van een heilige, goddelijke geest. Ik voelde dat dit de kerk van de heiland was. En ik voelde dat hij geïnspireerd werd door de Heilige Geest om me te roepen. Ik weet nog dat ik me een beetje groter voelde toen ik uit dat klaslokaaltje liep. Dat is alweer 60 jaar geleden. Maar ik waardeer die gevoelens van vertrouwen en liefde nog steeds. Toen ik terugdacht aan die ervaring, probeerde ik te bedenken hoeveel diakenen er toen in onze gemeente waren. Voor zover ik me kan herinneren, waren dat er 2. Het kan zelfs veel minder zijn. Het was niet echt belangrijk of er nu 1 diaken was of 12. Ik voelde me vereerd en wilde mijn uiterste best doen en de gemeentepresident niet teleurstellen. Ik besef nu dat de gemeentepresident er een routinegesprek van had kunnen maken toen hij me tot die functie riep. Hij had me eenvoudigweg op de gang of tijdens de priesterschapsvergadering kunnen vertellen dat ik de nieuwe diakenenkorenpresident zou worden. In plaats daarvan nam hij er de tijd voor en hielp mij niet alleen begrijpen wat mijn taken waren, maar ook waarom ze belangrijk waren. Dat zal ik nooit vergeten. We moeten steeds herinnerd worden aan de eeuwige redenen waarom we doen wat ons geboden wordt.
Het is een voorbeeld voor mij van de motivating power of priesthood leadership that awakens the spirit.
Ik vertel dit niet alleen slechts om aan te geven hoe we iemand in de kerk roepen, hoewel ik dit een uitstekend voorbeeld vind van hoe dat op gepaste wijze kan, maar omdat het de motiverende kracht van leiderschap in het priesterschap goed illustreert, waardoor de geest van iemand ontwaakt en hij tot handelen wordt aangezet. We moeten steeds herinnerd worden aan de eeuwige redenen waarom we doen wat ons geboden wordt. Evangelische basisbeginselen moeten deel van onze levensopbouw uitmaken, zelfs als dat betekent dat we ze steeds opnieuw moeten leren. Dat proces hoeft niet stijfjes te verlopen of saai te zijn, maar laat liever wanneer de fundamentele beginselen thuis en in de kerk onderwijzen, een laaiend enthousiasme over het evangelie en een vurig getuigenis licht, warmte en vreugde aanwakkeren en het hart van degene die ons horen. We hebben allemaal een lijst met wat voor priesterschapstaken we behoren te doen, of het nu om de jongste diaken of om de oudste hoge priester gaat. Wat we moeten doen is belangrijk in ons werk. Laten we dat dan doen. Maar het is in de redenen waarom dat we het vuur, de passie en de macht van het priesterschap ontdekken. Het wat in de priesterschap leert ons wat we moeten doen. Het waarom is een inspiratie voor de ziel. Door het wat krijgen we informatie. Maar door te weten waarom, veranderen we. Een andere priesterschapsroeping waar ik aan moest denken, kreeg ik vele jaren later toen ik zelf een gezin had. We waren terug naar Frankfurt, Duitsland verhuisd en ik had net promotie gemaakt, waardoor ik een groot deel van mijn tijd en aandacht aan mijn werk moest besteden. Tijdens deze drukke periode riep ouderling Joseph B. Worthen mij als ringpresident. Er ging tijdens mijn gesprek met hem veel door mij heen. Zo was ik erg bezorgd dat ik misschien niet genoeg tijd voor die roeping zou hebben. Hoewel ik mij nederig en vereerd voelde, vroeg ik mij even af of ik de roeping wel kon aanvaarden. Maar ik ontdeed me al snel van de gedachte, omdat ik wist dat ouderling Worthen door God was geroepen en het werk van de Heer deed. Wat kon ik anders doen dan de roeping aannemen? Soms moeten we met geloof een stap in het duister zetten en erop vertrouwen dat God ervoor zorgt dat we op vaste grond lopen. En ik nam tevreden aan omdat ik wist dat God zou voorzien. Toen ik net met die roeping begon, hadden we als ring het voorrecht om instructies te krijgen van enkele geweldige kerkleiders en leerkrachten. Mannen als ouderling Russell M. Nelson en president Thomas S. Monson. Hun raad inspireerde ons als de dauw des hemels. Ik heb de notities nog die ik tijdens die vergaderingen maakte. Door die leiders kregen we de visie van wat het betekent om het koninkrijk van God op te bouwen door persoonlijke getuigenissen en gezinnen te sterken. We konden duidelijk zien hoe we in die tijd de waarheid en beginselen van het evangelie op onze specifieke tijd en omstandigheden konden toepassen. Met andere woorden, door geïnspireerde leiders leerden we waarom we het evangelie naleven, waarna we de handen uit de mouw moesten steken en aan het werk gaan. We kwamen al snel tot het besef dat een ringpresidium veel kan doen. Ja, zoveel dat we in feite aan de belangrijkste dingen voorbij zouden gaan als we geen geïnspireerde prioriteiten stelden. Doordat de prioriteiten elkaar verdrongen, werd de visie van de kerkleiders onscherp voor ons. We konden veel goeds bereiken, maar niet alles was even belangrijk. We leerden een belangrijke les. Het feit dat iets goed is, wil niet zeggen dat we daar altijd onze tijd en middelen aan moeten besteden. Activiteiten, initiatieven en plannen van de priesterschap dienen door inspiratie gegrond te zijn op waarom we dienen, en niet op de een of andere trend of belangstelling van de dag. Anders kunnen ze onze inspanningen afleiden, onze energie leegzuigen en ons geobsedeerd laten raken door geestelijke of stoffelijke hobby's die misschien wel goed zijn, maar niet de kern van het discipelschap vormen. Broeders, we weten allemaal dat er zelfbeheersing voor nodig is om ons te blijven concentreren op wat het meeste van belang is, waar we het beste liefde voor God en onze medemensen door kunnen ontwikkelen. Het huwelijk en gezin versterken en het koninkrijk van God opbouwen. Net zoals een fruitboom met veel takken en een overvloed aan bladeren en takken moet ons leven regelmatig gesnoeid worden om zeker te stellen dat we onze tijd en energie steken in het bereiken van ons echte doel, goede vrucht voortbrengen. Dus hoe kunnen wij te weten komen wat we moeten doen? We hebben alle de taak gekregen om dat zelf te bepalen. Ons is geboden om ijverig in de schriften te studeren, aan gehoor te geven aan de woorden van de profeten en vol geloof te bidden. Broeders, God is getrouw. Door de Heilige Geest geeft Hij ons gemoedsrust over het pad dat wij in elke periode van ons leven behoren te volgen. Als wij rein van hart zijn, als we niet onze eigen eer, maar die van de Almachtige God nastreven en zijn wil doen, en verlangen ons gezin en onze medemensen tot zegen te zijn, zullen we niet aan onszelf worden overgelaten. President Monson heeft ons vaak gezegd, als wij in dienst van de Heer zijn, hebben wij recht op zijn hulp. Uw hemelse Vader zal voor uw aangezicht uitgaan. Hij zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn en zijn geest zal in uw hart zijn. En zijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Mijn geliefde broeders, God zegent ons als wij in het priesterschap dienen en als wij ons ijverig inspannen, gewillig zijn om offers te brengen en verlangen om het goede te doen. Laat ons degene zijn die handelen en niet met zich laten handelen. Raadgeven is goed, maar een preek die niet tot handelen aanzet, is als een vuur zonder hitte of als water dat niet de dorst lest. Door het toepassen van de leer wordt het louterend vuur van het evangelie aangewakkerd en zet de macht van het priesterschap onze ziel in lichte laaien. Thomas Edison, die de wereld in wit gloeiend elektrisch licht deed baden, zei: de waarde van een idee ligt in het gebruik ervan. Op dezelfde wijze wordt evangelieleer waardevoller als het toegepast wordt. We mogen niet toelaten dat de leer van het priesterschap in ons hart ligt te slapen, maar niet toegepast wordt. Als er een huwelijk of gezin in nood verkeert, ook als het die van ons is, laten we dan niet gewoon afwachten. Maar laten we God dankbaar zijn voor het plan van geluk, waarin we geloof, bekering, vergeving en een nieuw begin vinden. Als we de leer van het priesterschap toepassen, begrijpen we als geschikte echtgenoten, vaders en zoons waarom het priesterschap in staat is om de schoonheid en de schoonheid en heiligheid van eeuwige gezinnen te doen herleven en zeker te stellen. Een algemene conferentie dient om naar te luisteren, maar ook om naar te handelen. Laten wij daarom daders des woords en niet alleen hoorders zijn. Broeders, ik nodig u uit om na te denken over de woorden die dit weekend of door de dienstknechten van God worden gesproken. Ga dan op uw knieën en vraag God, onze hemelse Vader, om uw verstand te verlichten en uw hart te raken. Smeek God om leiding in uw dagelijkse bezigheden en kerktaken en bij uw persoonlijke problemen. Geef gehoor aan de ingevingen van de Geest en stel het niet uit. Als u dat allemaal doet, beloof ik u dat de Heer u niet aan uzelf overlaat. We weten dat ondanks onze goede bedoelingen niet alles volgens plan verloopt. We maken fouten in ons leven en in onze priesterschapstaken. Zo nu en dan struikelen we en schieten we tekort. Als de Heer ons adviseert om in alle geduld te volharden totdat we ver volmaakt zijn, erkent Hij dat de tijd een doorzettingsvermogen vergt. Als we begrijpen waarom we het evangelie in het priesterschap hebben, kunnen we overal het goddelijke doel van inzien. Zelfs als het moeilijk is, vinden we dan de motivatie en kracht om het goede te doen. Als we ons concentreren op de basisbeginselen van het evangelie, ontvangen we duidelijkheid, wijsheid en leiding. Zullen wij niet voorwaarts gaan in zo'n groot werk? Jawel, broeders, zeker weten. Door de Heilige Geest leren we van onze fouten. Als we struikelen, staan we weer op. Als we wankelen, gaan we verder. We zullen nooit weifelen of opgeven. Wij zullen elkaar als een machtige broederschap van het eeuwige priesterschap Gods terzijde staan. Ons concentreren op de beginselen van het herstelde evangelie van Jezus Christus. En dankbaar onze God en onze medemensen met toewijding en liefde dienen. Mijn geliefde broeders, ik getuig tot u vandaag dat God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, leven. Zij bestaan echt. Zij staan voor u klaar. U staat er niet alleen voor. Uw Vader in de hemel geeft om u en wil u zegenen en u in uw rechtschapenheid steunen. Ik verzeker u ervan dat God in deze tijd tot de mens spreekt. Hij zal ook tot u spreken. Joseph Smith heeft gezien wat hij zei dat hij had gezien. De kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen is op aarde hersteld door de macht en het gezag van de almachtige God. Ik bid dat wij ons afstemmen op waarom we in het priesterschap dienen. En dat we de beginselen van het herstelde evangelie gebruiken om ons leven en het leven van degene die wij dienen het meest te veranderen. Als we dat doen, loutert, reinigt en verfijnt de macht van de oneindige verzoening onze geest en ons karakter, totdat we zijn wie we voorbestemd waren om te zijn. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Ik vind het fijn om met u in deze bijeenkomst te zijn, waarvoor alle dragers van het priesterschap Gods op aarde zijn uitgenodigd. Het is een zegen dat we worden gepresideerd door president Thomas S. Monson. Hij is als president van de kerk de enige man op aarde die verantwoordelijk is voor de sleutels waarmee gezinnen worden verzegeld en voor alle priesterschapsverordeningen die noodzakelijk zijn om het eeuwige leven te beërven, de grootste van alle gaven Gods. Er luistert vanavond een vader die in de schoot van de kerk is teruggekeerd, omdat hij met heel zijn hart naar de zekerheid van die gaven verlangt. Hij en zijn vrouw houden van hun twee kleine kinderen, een jongen en een meisje. Evenals andere ouders voorziet hij hemels geluk wanneer hij deze woorden leest. Ik citeer: en dezelfde omgang die hier onder ons bestaat, zal daar onder ons bestaan. Alleen zal deze dan met eeuwige heerlijkheid gepaard gaan, welke heerlijkheid wij nu niet genieten. Einde citaat. Deze vader die vanavond naar de uitzending luistert, kent de weg naar die glorierijke bestemming. Die is niet gemakkelijk. Dat weet hij. Het vergt de geloof in Jezus Christus, oprechte bekering en een verandering van hart. Daarbij geholpen door een liefdevolle bisschop die hem liet voelen dat de Heer hem vergiffenis had geschonken. Er bleven zich schitterende veranderingen voordoen doordat hij voor zijn begiftiging naar de heilige tempel ging. Die begiftiging omschreef de Heer voor hen die hij in de eerste tempel van deze bedeling macht gaf. Dat was in Kirtland in Ohio. De Heer zei bij die gelegenheid: wel nu, om die reden heb ik u het gebod gegeven dat gij naar Ohio moet gaan. En daar zal ik u mijn wet geven. En daar zult u worden begiftigd met macht uit een hoger. En daar vandaan, want ik heb een groot werk in gereedheid liggen. Want Israël zal worden behouden. En ik zal hen leiden waarheen ik ook wil. En geen enkele macht zal mijn hand weerhouden. Van mijn onlangs teruggekeerde vriend en van de gehele priesterschap wordt verwacht dat zij een groot werk ter hand nemen en de leiding nemen bij het redden van dat deel van Israël waarvoor u verantwoordelijk bent of zult zijn, uw gezin. Mijn vriend en zijn vrouw weten dat zij daarvoor in een heilige tempel Goorts door de macht van het Melchizedeks priesterschap moeten worden verzegeld. Hij vroeg of ik die verzegeling wilde verrichten. Hij en zijn vrouw wilden dat die zo snel mogelijk plaatsvond. De drukke tijd rond de algemene conferentie naderde, vandaar dat ik het aan het echtpaar en hun bisschop overliet om samen met mijn secretaris een geschikte datum uit te kiezen. Stelde zich mijn verbazing en genoegen voor toen deze vader mij zei dat de zegeling voor 3 april staat gepland. Dat was de dag in 1836 dat de profeet Elia in heerlijkheid naar de Kirtland Temple werd gestuurd om de verzegelbevoegdheid aan Joseph Smith en Oliver Cowdery te verlenen. Die sleutels berusten nu in de kerk. En dat zal zo blijven tot het eind der tijden. Het is hetzelfde gezag dat de Heer aan Petrus gaf toen hij aan hem beloofde, ik citeer, ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Einde citaat. De terugkeer van Elia is ieder die het priesterschap draagt tot zegen. Dat is in een algemene conferentie duidelijk gemaakt door ouderling Harold Billy, die toen zei, ik citeer, ik draag het priesterschap. Uw broeders draagt het priesterschap. We hebben het Melchizedeks priesterschap ontvangen dat in het bezit was van Elia en andere profeten en van Petrus, Jacobus en Johannes. Maar hoewel wij het gezag hebben om te dopen, hoewel we het gezag hebben om de handen op te leggen voor de gaven van de Heilige Geest en om anderen te ordenen en al die zaken te doen, zouden we zonder de verzegelbehoeftijd niets kunnen doen, want niets wat we deden zou dan geldig zijn. Hij vervolgde. De hogere verordeningen, de grotere zegeningen die van essentieel belang zijn voor de verhoging in het Koninkrijk Gods, kunnen slechts in bepaalde gebouwen worden verkregen. Niemand heeft het recht te officiëren, tenzij het gezag om te officiëren ontvangt van de man die de sleutels bezit. Er is geen man op aarde die het recht heeft in de verordeningen van het evangelie te officiëren, tenzij de president van de kerk die de sleutels bezit dat goedkeurt. Hij heeft ons gezag gegeven. Hij heeft de verzegelbevoegdheid in ons priesterschap gelegd, omdat hij die sleutels bezit. Einde citaat. President Boyd K. Packer heeft met dezelfde zekerheid over de verzegelbevoegdheid geschreven. Ik, zowel als het gezin dat ik op 3 april zal verzegelen, put kracht uit de wetenschap dat deze woorden waar zijn. Ik citeer. Petrus zou de sleutels dragen. Petrus zou de verzegelbevoegdheid bezitten om op aarde te binden of te ontbinden. En zo zou het in de hemelen zijn. Die sleutels zijn in het bezit van de president van de kerk, van de profeet, ziener en openbaarder. Die heilige verzegelbevoegdheid berust nu in de kerk. Zij die weten hoe belangrijk die bevoegdheid is, beschouwen haar als uiterst heilig. Niets wordt nauwletterder bewaakt. Er zijn relatief weinig mannen op aarde die op enig moment de verzegelbevoegdheid dragen. Er zijn in elke tempel broeders die de verzegelbevoegdheid hebben ontvangen. Men kan die macht alleen maar krijgen van de profeet, ziener en openbaarder en president van de kerk van Jezus Christus van de heiligen de laatste dagen. Bij de komst van de Elia kreeg het priesterschap niet alleen bevoegdheid, maar er moesten ook harten worden teruggevoerd. Ik citeer: de geest, macht en roeping van Elia zijn dat u de macht hebt om de sleutel tot openbaring, verordeningen, orakels, machten en begiftigingen van de volheid van het Melchizedeks priesterschap en Gods koninkrijk op aarde te dragen. En om alle verordeningen te ontvangen, verkrijgen en verrichten die tot Gods koninkrijk behoren. Zelfs het terugvoeren van het hart van de vaderen tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vaderen. Zelfs dat van hen die in de hemel zijn. Einde citaat. Het gevoel dat zijn hart wordt teruggevoerd is mijn vriend en zijn gezin al ten deel gevallen. Misschien is het u in deze bijeenkomst ook ten deel gevallen. Misschien zag u in uw geestesoog, zoals in mijn geval, het gezicht van uw vader of moeder. Of misschien zag u een zus of een broer. Het kan ook een dochter of een zoon zijn geweest. Ze kunnen in de geestenwereld zijn of in een ander werelddeel. Maar u voelde u blij worden dat uw band met hen zeker is. Omdat u aan hen verbonden bent of kan zijn door priesterschapsverordeningen die God zal honoreren. Melchizedeks priesterschapdragers die vader zijn van een verzegeld gezin, is geleerd wat ze moeten doen. Er is niets in uw gezin dat belangrijker is of zal zijn dan de zegeningen die voortvloeien uit een verzegeling. Er is niets belangrijkers dan het eren van de huwelijks- en gezinsverbonden die u heeft gesloten of nog zult sluiten in de tempels van God. Het is duidelijk hoe u dat moet doen. Als we gehoorzaam zijn en offers brengen, zal de Heilige Geest der Belofte onze tempelverbonden bekrachtigen om ze geldig te laten zijn in de volgende wereld. President Harold Billy heeft uitgelegd wat het betekent om te zijn verzegeld door de Heilige Geest der Belofte. Hij citeert de ouderling Melvin J. Ballard. Ik citeer: we kunnen mensen om de tuin leiden, maar niet de Heilige Geest. En onze zegeningen zullen niet eeuwig zijn, tenzij ze zijn verzegeld door de Heilige Geest der Belofte. De Heilige Geest kent de gedachten en het hart van de mens en bekrachtigt de zegeningen die hun zijn beloofd. Dan zijn zij pas bindend, in werking en volledig van kracht. Einde citaat. Toen mijn vrouw en ik in de Lokentempel werden verzegeld, drong het gewicht van die belofte nog niet helemaal tot mij door. Ik probeer nog steeds te bevatten wat zij precies inhoudt. Maar mijn vrouw en ik besloten bijna 50 jaar geleden, aan het begin van ons huwelijk, om de Heilige Geest zoveel mogelijk in ons leven en in ons gezin uit te nodigen. Als jonge vader, verzegeld in de tempel en met mijn hart teruggevoerd tot mijn vrouw en kinderen, ontmoette ik president Joseph Fielding Smith voor de eerste keer. In de raadkamer van het eerste presidium, waarnaar ik was ontboden, kreeg ik een absoluut zekere bevestiging toen president Harold Billy op president Smith wees en vroeg: geloof je dat die man de profeet van God is? President Smith was net de kamer binnengekomen en had nog niets gezegd. Ik ben dankbaar dat ik die vraag bevestigend kon beantwoorden. Dat weet ik zeker. En ik wist het zo zeker als ik wist dat de zon scheen, dat hij de verzegelde bevoegdheid voor de hele aarde bezat. Die ervaring zorgde ervoor dat de volgende raad, die president Joseph Fielding Smith op 6 april 1972... in een conferentiebijeenkomst gaf, bijzondere waarde voor mij en mijn vrouw kreeg. Het is de wil van de Heer dat het gezin wordt versterkt en beschermd. We smeken de vaders om hun rechtmatige plaats als hoofd van het gezin in te nemen. We vragen de moeders om hun echtgenoot te steunen en een licht voor hun kinderen te zijn. Ik wil 4 suggesties doen die u als vader met uw priesterschap kunt doen om uw gezin op te bouwen en het naar huis terug te leiden om bij de vader en de zoon te wonen. Ten eerste, krijg en behoud een zeker getuigenis dat de sleutels van het priesterschap in het bezit zijn van de president van de kerk. Bid daar elke dag om. U zult merken dat het antwoord komt in de vorm van een vaste voornemen om uw gezin te leiden, van gevoelens van hoop en van grote geluk in die dienstverlening. U zult vrolijker en optimistischer zijn, een grote zegen voor uw vrouw en kinderen. De tweede plicht is dat u uw vrouw lief hebt. Het zal geloof en ootmoed vergen om haar belangen boven die van u te stellen, terwijl het dagelijks leven het beste van u vergt. U hebt de plicht om samen met haar voor uw gezin te zorgen, terwijl u andere taken vervult. Dat kan bij tijd en wijle al uw kracht en energie vergen. Uw vrouw kan door ouderdom of ziekte behoeftig worden. Als u ervoor kiest om zelfs dan haar geluk boven uw geluk te plaatsen, beloof ik u dat uw liefde voor haar zal toenemen. Ten derde, zorg ervoor dat iedereen in het gezin van elkaar houdt. President Ezra Taft Benson heeft gezegd: in eeuwige zin is het heil een gezinsaangelegenheid. Boven alles moeten de kinderen weten en voelen dat ze geliefd, gewenst en gewaardeerd worden. Dat moet ze geregeld gezegd worden. Dat is uiteraard de rol van de ouders. En de moeder is daar vaak het meest bedreven in. Einde citaat. Een ander belangrijke bron van het gevoel erbij te horen is liefde te krijgen van de andere kinderen in het gezin. Liefde en zorg tussen broers en zusters ontstaat alleen als ouders daar aanhoudend aandacht aan besteden. U weet uit eigen ervaring dat dat waar is. En het wordt elke keer weer bevestigd als u in het boek van Mormon leest over de gezinsconflicten waar de rechtschapen Lehi en Saria voor kwamen te staan. Hun successen dienen ons tot leidraad. Ze waren zo gedreven en volhardend in het onderwijzen van het evangelie van Jezus Christus dat het hart van kinderen en zelfs een paar nakomelingen in latere generaties zich opende voor God en elkaar. Nefi en anderen bijvoorbeeld schreven naar en deden een handreiking naar familieleden die hun vijanden waren geweest. De geest verzachtte het hart van duizenden en verving haat door liefde. Eén manier om net zoveel succes te hebben als vader Lehi is door leiding te geven aan gezinsgebeden en gezinstijd, zoals gezinsavond. Bied kinderen de kans om te bidden als anderen in de kring een zegen nodig hebben. Smoor ruzie in de kiem en geef iemand een complimentje in geval van een onzelfzuchtige daad, in het bijzonder voor elkaar. Als ze voor elkaar bidden en elkaar helpen, verzacht dat hun hart en komen ze nader tot elkaar en tot hun ouders. De vierde kans om uw gezin te leiden op de wijze van de Heer doet zich voor als correctie op zijn plaats is. We kunnen aan onze plicht voldoen om op de wijze van de Heer te corrigeren en ze tot het eeuwige leven te leiden. U zult zich de woorden herinneren, maar u zult misschien nog nooit gezien hebben hoe een Melchizedes priesteropdrager zijn gezin kan voorbereiden op dezelfde omgang die er in het celestiale koninkrijk bestaat. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde, door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen. Intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, en dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die ge hebt berist, opdat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen, opdat hij mogen weten dat uw getrouwheid sterker is dan de banden des doods. En later volgt de belofte die van grote waarde is voor ons als vaders in Zion. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn en uw scepter een onveranderlijke scepter van ongerechtigheid en waarheid. Uw heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij zijn en zonder dwang zal die u toevloeien voor eeuwig en altijd. Dat is een hoge norm voor ons, maar als wij met geloof onze boosheid beteugelen en onze hoogmoed bedwingen, verleent de Heilige Geest zijn goedkeuring met als gevolg dat heilige beloften en verbonden zeker worden. U zult slagen door uw geloof dat de Heer de sleutels van het priesterschap heeft hersteld die we in ons bezit hebben, door een vaste liefdeband met uw vrouw, waardoor u met de hulp van de Heer in liefde het hart van uw kinderen tot hun ouders en elkaar kunt terugvuren. En u op zo'n manier met liefde kunt corrigeren en aansporen dat de geest erdoor wordt uitgenodigd. Ik weet dat Jezus de Christus is en dat hij onze heiland is. Ik getuig dat president Thomas S. Monson, naar wie wij nu kunnen luisteren, alle sleutels van het priesterschap op aarde bezit en uitoefent. Ik heb hem lief en steun hem. Ik heb u lief en bid voor u. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Wij danken het priesterschapskoor voor de instituten van de instituten aan de Salt Lake University voor de prachtige muziek die ten te horen heeft gebracht. En danken ieder die aan de totstandkoming van deze bijeenkomst heeft meegewerkt. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na president Monson zingt het koor tot slot de lofzang Dear to the Heart of the Shepherd. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Larry R. Lawrence van de 70.
My beloved brethren.
Geliefde broeders. Het is fijn om weer onder u te zijn. Wanneer ik de algemene priesterschapsbijeenkomst bijwoon, moet ik altijd denken aan de leringen van enkele van Gods edelste leiders die hier hebben gesproken. Velen zijn naar hun eeuwige bestemming overgegaan. Toch hebben ze ons met hun briljante geest vanuit de diepte van hun hart en hun ziel geïnspireerde aanwijzingen gegeven. Ik wil vandaag enkele van hun leringen aangaande het priesterschap bespreken. Van de profeet Joseph Smith. Hij zei: het priesterschap is een eeuwig beginsel en bestaat al voor eeuwig bij God en zal voor eeuwig blijven bestaan, zonder begin der dagen of einde der jaren. Einde citaat. President Wilford Woodruff heeft gezegd: het heilig priesterschap is het kanaal waardoor God met de mens op aarde communiceert en omgaat. En de hemelse boodschappers die de aarde hebben bezocht om te communiceren met de mens, zijn mannen die het priesterschap in het vlees geëerd hebben. En alles wat God heeft en zal laten doen voor het heil van de mens, van de komst van de mens op aarde tot de verlossing van de wereld, is geschied en zal geschieden door het eeuwig priesterschap. Einde citaat. President Joseph F. Smith heeft verder verklaard: het priesterschap is de macht Gods die aan de mens gedelegeerd is, waardoor de mens op aarde kan optreden voor het heil van de mensheid in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat wettig kan doen, zonder dat dat gezag uit zichzelf op zich te nemen, nog het van doden voorbije generaties te lenen, maar gezag dat in deze tijd waarin wij leven is gegeven door dienende engelen en geesten van omhoog. Rechtstreeks uit de tegenwoordigheid van de Almachtige God. En tot slot de woorden van president John Taylor. Wat is het priesterschap? Het is het bestuurssysteem van God, op aarde of in de hemel. Want het is door die macht of dat beginsel dat alles op aarde en in de hemel wordt bestuurd. En door die macht wordt alles gehandhaafd en in stand gehouden. Alles wordt erdoor bestuurd, alles wordt erdoor geleid, alles wordt erdoor gehandhaafd. En het heeft te maken met alles waar God en de waarheid mee verbonden zijn. Wat zijn we gezegend dat we in deze laatste dagen leven, nu het priesterschap van God op aarde is. Wat zijn we bevoorrecht dat we dat priesterschap dragen. Het priesterschap is niet zozeer een gave, als wel een opdracht om te dienen, een voorrecht om te verheffen en een mogelijkheid om anderen tot zegen te zijn. Met die mogelijkheden gaan verantwoordelijkheden en plichten gepaard. Ik hou van het heerlijke woord plicht en alles waar het voor staat. De afgelopen 72 jaar heb ik steeds, weliswaar in wisselende hoedanigheden en omstandigheden, priesterschapsvergaderingen bijgewoond, sinds ik als 12-jarige diaken, als 12-jarige tot diaken ben geordend. De tijd schrijdt alleszins voort. Onze plicht houdt gelijke tred. Onze plicht neemt niet af. Rampzalige conflicten komen en gaan, maar de strijd die woelt om de ziel van de mens gaat onverminderd door. Als een klaroen stoot, horen u en ik, de priesterschapsdragers, overal het woord van de Heer. Wel nu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Adam, Noach, Abraham, Mozes, Samuel en David werden tot hun plicht geroepen, evenals de profeet Jozef Smit en al zijn opvolgers. De jonge Nefi werd tot zijn plicht opgeroepen toen de Heer hem, door middel van zijn vader Lehi, de opdracht gaf om met zijn broers terug naar Jeruzalem te gaan, om de koperen platen van Laban op te halen. Nefi's broers morden en zeiden dat het moeilijk was wat er van hen werd geëist. En wat was Nefi's reactie? Hij zei, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft, zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat hij hun gebiedt. Wat is onze reactie wanneer wij aldus worden geroepen? Morren wij en zeggen we dan zoals Laman en Lemuel, het is moeilijk wat er van ons wordt geëist? Of verklaren we dan net als Nefi, ieder afzonderlijk zullen we dan verklaren, ik zal heen gaan, ik zal doen. Zijn we dan gewillig om te dienen en te gehoorzamen? De wijsheid van God lijkt soms dwaas of gewoonweg te moeilijk. Maar een van de grootste en waardevolste lessen die wij op aarde kunnen leren, is dat we altijd op de goede weg zijn, zolang we God gehoorzamen wanneer Hij spreekt. Ik moet bij het woord plicht en hoe we door het doen van onze plicht ons leven en het leven van anderen verrijken, denken aan de woorden van een bekende dichter en schrijver. Ik sliep en droomde dat het leven uit vreugde bestond. Ik ontwaakte en zag dat het leven uit plicht bestond. Ik ging aan de slag en zie, mijn plicht bracht mij vreugde. Robert Louis Stevenson heeft het anders verwoord. Hij zei, ik weet wat vreugde is, want ik heb iets goeds gedaan. Als we onze plichten vervullen en ons priesterschap uitoefenen, vinden we ware vreugde. We zullen dan het genoegen smaken dat we onze taken uitgevoerd hebben. We zijn onderricht in de specifieke taken en plichten van ons priesterschap, of dat nu het Aaronisch of het Melchizedeks priesterschap betreft. Ik spoor je aan die plichten te overdenken en er alles aan te doen om ze te vervullen. Om dat te doen, moet ieder van ons waardig zijn. Laten we klaarstaan. Met bereidwillige en reine handen, zodat we andere mensen kunnen verstrekken wat onze hemelse Vader hun wil geven. Als we niet waardig zijn, raken we mogelijk de macht van het priesterschap kwijt. En als we die kwijtraken, verliezen we de essentie van de verhoging. Laten we waardig zijn om te dienen. President Harold Billy, een van de grote leerkrachten in de kerk, heeft gezegd, als iemand het priesterschap ontvangt, wordt hij een gevolmachtigde van de Heer. Hij moet begrijpen dat hij in zijn roeping bezig is in opdracht van de Heer. Begin 1944 vond tijdens de Tweede Wereldoorlog iets plaats waarbij het priesterschap een rol speelde. Amerikaanse mariniers namen het koraaleiland Kwajalein in, dat deel uitmaakt van de Marshall-eilanden en ongeveer halverwege tussen Australië en Hawaii in de Grote Oceaan ligt. Het betreffende voorval werd door een verslaggever die geen lid van de kerk was, van een krant in Hawaii uit de doeken gedaan. In het krantenartikel van 1944 legde hij uit dat hij zich met andere verslaggevers in de tweede groep achter de mariniers op het koraaleiland Kwajalein bevond. Toen ze verder optrokken, zagen ze een jonge marinier met zijn gezicht omlaag en duidelijk zwaar gewond in het water drijven. Het ondiepe water om hem heen zag rood van zijn bloed. Opeens zagen ze een andere marinier zich naar zijn gewonde kameraad begeven. De tweede marinier was eveneens gewond. Hij kon niets met zijn linkerarm beginnen. Hij tilde het hoofd op van degene die in het water dreef om hem voor verdrinking te behoeden en met paniek in zijn stem riep hij om hulp. De verslaggevers keken nog eens naar de jongen die hij vasthield en riepen terug: jongeman, er is niets meer wat je voor die jongen kunt doen. De verslaggever schreef vervolgens: toen zag ik iets wat ik nog nooit gezien had. Deze jongeman, zelf zwaar gewond, ploeterde naar de kust met het ogenschijnlijk dode lichaam van zijn collega marinier. Hij legde het hoofd van zijn kameraad op zijn knie. Wat een geweldig gezicht. Deze twee dodelijk gewonde knapen, allebei frisse, knappe jonge mannen, zelfs in deze verontrustende situatie. De ene jongen boog zijn hoofd over de ander heen en zei: ik beveel je in de naam van Jezus Christus en met het gezag van het priesterschap in leven te blijven, tot ik medische hulp heb gevonden. Einde citaat. De verslaggever sloot zijn artikel af met de woorden: we zijn hier nu met z'n drieën, de twee mariniers en ik, in het ziekenhuis. De artsen begrijpen niet hoe ze het er levend vanaf gebracht hebben. Maar ik weet het wel. Wonderen gebeuren overal wanneer we het priesterschap begrijpen, de macht ervan eren en op gepaste wijze aanwenden en geloof oefenen. Als geloof twijfelen vervangt, als onze zelfzuchtige dienstbaarheid zelfzuchtig streven vervangt, worden Gods doeleinden door zijn macht tot stand gebracht. De oproep tot plichtsvervulling kan stilletjes tot ons komen terwijl wij, priesterschapsdragers, de taken uitvoeren die we krijgen. President George Albert Smith, die altijd bescheiden maar doeltreffend was, heeft gezegd: het is allereerst uw plicht om te leren wat de Heer van u verwacht. Daarna maakt u door de macht en kracht van het heilig priesterschap uw roeping in het bijzijn van anderen zo groot dat de mensen u graag willen volgen. Een dergelijke oproep tot plichtsvervulling, weliswaar een veel minder dramatische, maar waarbij toch een ziel werd gered, kreeg ik in 1950 toen ik net als bisschop was geroepen. Als bisschop had ik vele uiteenlopende taken en ik deed mijn best om alles te doen wat van me gevraagd werd. De Verenigde Staten waren destijds in een andere oorlog verwikkeld. Veel van onze leden waren toen in militaire dienst. En het hoofdkantoor van de kerk gaf alle bisschoppen de opdracht om elke militair van een abonnement op de Church News en de Improvement Era te voorzien, de kerkelijke tijdschriften in die tijd. Daarnaast werd iedere bisschop geacht maandelijks één persoonlijke brief te schrijven aan elke militair uit zijn wijk. Onze wijk had 23 mannen in uniform. Met moeite verschaften de priesterschapsquorums de financiële middelen voor de abonnementen. Ik nam de taak, ja de plicht, om me op iedere maand 23 persoonlijke brieven te schrijven. Na al die jaren heb ik nog steeds veel exemplaren van de brieven die ik stuurde en die ik als antwoord ontving.
Ik word nog vaak emotioneel wanneer ik die brieven weer lees. Het doet me goed om opnieuw de belofte te lezen van een soldaat dat hij het evangelie zal naleven. Of een zeevaarders besluit om zijn geloof en familie trouw te blijven. Op een avond gaf ik een zuster in de wijk het stapeltje met 23 brieven voor die maand. Haar taak was de verzending te regelen en de lijst met voortdurende adreswijzigingen bij te houden. Haar oog viel op een van de enveloppen en ze vroeg met een glimlach: "Bisschop, raakt u nou nooit eens ontmoedigd? Hier is weer een brief van broeder Bryson. Dit als de 17e letter die u hem stuurt zonder iets terug te horen." Ik antwoordde haar: "Nou, deze maand gebeurt dat misschien wel." En dat bleek inderdaad de maand te zijn. Voor het eerst beantwoordde hij mijn brief. Zijn brief bewaar ik als een schat. Hij was ergens ver weg aan de kust gestationeerd, eenzaam en verlaten, en was vol heimwee. En hij schreef: "Beste bisschop, ik ben niet zo goed in het schrijven van brieven. Dat had ik een maand eerder al kunnen vertellen." Hij vervolgde zijn brief met: "Bedankt voor de Church News en de tijdschriften. Maar vooral bedankt voor de persoonlijke brieven. Ik heb mijn leven verbeterd. Ik ben tot priester in het Aaronisch priesterschap geordend. Mijn hart loopt over. Ik ben een gelukkig mens." Broeder Bryson was net zo gelukkig als zijn bisschop toen. Ik had de praktische toepassing gezien van de uitspraak: "Doe uw plicht, doe uw best, dan doet de Heer de rest." Jaren later was ik op bezoek in de ring Cottonwood, Salt Lake City, toen James E. Faust daar ringpresident was. Ik vertelde de aanwezigen het verhaal om meer aandacht voor onze militairen op te wekken. Na de bijeenkomst kwam een knappe jonge man naar me toe. Hij nam mijn hand in de zijne en hij vroeg: "Bisschop Monson, kent u me nog?" Ik besefte opeens wie hij was. "Broeder Bryson," riep ik, "hoe gaat het met je? Wat doe je in de kerk?" Met genegenheid en trots in zijn stem antwoordde hij: "Het gaat goed met me. Ik ben werkzaam in het presidium van mijn ouderlingenquorum. Nogmaals bedankt voor uw bezorgdheid om mij en de persoonlijke brieven die u altijd stuurde en die u koester." Einde citaat. Broeders, de wereld heeft onze hulp nodig. Doen we alles wat we zouden moeten doen? Laten we denken aan de woorden van president John Taylor: "Als u uw roeping niet groot maakt, zal God u verantwoordelijk houden voor degene die u had kunnen redden als u uw plicht had vervuld." Einde citaat. Er zijn knieën te schragen, handen vast te pakken, geesten te bemoedigen, harten te inspireren en zielen te redden. Er wachten eeuwige zegeningen op u. U hebt het voorrecht om geen toeschouwer, maar een speler op het toneel van het priesterschapswerk te zijn. Laten wij gehoor geven aan de aansporing in de brief van Jacobus: wees daders des woords en niet alleen hoorders. Dan zoudt gij uzelf misleiden. Laten wij onze plicht leren en overwegen. Laten we waardig zijn om te dienen. Laten wij onze plicht vervullen en zo in het voetspoor van de meester treden. Als u en ik het pad bewandelen dat Jezus bewandelde, ontdekken we dat hij meer is dan het kindje in Bethlehem. Meer dan de zoon van een timmerman. Meer dan de grootste leraar die ooit heeft geleefd. Dan leren we hem kennen als de Zoon van God, onze Heiland en onze Verlosser. Toen Jezus de oproep kreeg om zijn plicht te doen, antwoordde hij: "Vader, U wil geschieden en de heerlijkheid zij de Uwe voor eeuwig." Dat ieder van ons dat ook mag doen, bid ik in zijn heilige naam, de naam van Jezus Christus de Heer. Amen.
Father in heaven.
Vader in de hemel. We zijn ontzettend dankbaar dat we vergaderd konden zijn in deze vergadering met alle priesteropdragers van over de hele wereld. We zijn dankbaar voor een profeet en voor het voorbeeld dat hij voor ons is, zodat we onze priesterschapstaken kunnen vervullen. Wilt u hem zegenen en ook zijn vrouw, zijn echtgenote? We danken u voor de raadgevers in het eerste presidium en voor het quorum der 12 apostelen. En voor de instructies die we van hen hebben gekregen en voor de boodschappen die ze ons geven en nog zullen geven in deze conferentie, dat we die zullen onthouden en dat ze een weg zullen vinden naar ons hart. We danken u voor het offer van uw Zoon Jezus Christus. Wilt u ons zegenen dat we nu we deze vergadering verlaten, om dat we ons zullen voornemen om ons priesterschap groot te maken en onze taken en om anderen tot zegen te zijn en hen te dienen. We bidden dat we hartstochtelijk zullen deelnemen aan deze reddingsactie onder de mensen die zijn weggevallen. Voor al deze zegeningen, Vader, dat bidden wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.